Dit is de podcast
van de Universiteit van Vlaanderen.
Met Koen Filet.
10% van de mensen heeft er last van, dus het is niet helemaal ondenkbaar dat u, beste luisteraar, lijdt aan prikkelbare darmen. Of dat u iemand die nu in uw omgeving heeft, die lijdt aan het prikkelbare darmsyndroom. Want dat is het onderwerp van deze podcastaflevering van de Universiteit van Vlaanderen. Wat is het prikkelbare darmsyndroom? En dokter Kathleen van Malderen is daarop gedoctoreerd aan de Universiteit van Antwerpen. Dokter, prikkelbare darmsyndroom, wat voel je dan als je dat hebt?
Wel, het prikkelbare darmsyndroom is eigenlijk een chronische maag-darmaandoening waarbij dan mensen vooral last hebben van buikpijn en problemen met de stoelgang. Dus dat kan zijn diarree, constipatie, maar soms ook echt een combinatie van beide.
Ik heb ook wel eens last van buikpijn en diarree.
Wel, om echt het prikkelbare darmsyndroom te hebben, zeggen we dat je minstens 1 keer per week buikpijn moet hebben en dat er echt wel een duidelijke link moet zijn tussen die buikpijn en de stoelgang.
Ja, en het heet een syndroom. Dat is niet zonder belang en dat is een interessant woord. Wat is een syndroom precies?
Een syndroom is eigenlijk een verzameling van symptomen waarvan dat vaak de oorzaak niet helemaal duidelijk is. Dus dat is een naam die het prikkelbare darmsyndroom al lang heeft.
Ja.
Omdat we natuurlijk heel lang niet hebben geweten wat is het net, wat ligt er hier aan de basis.
Als iemand met het prikkelbare darmsyndroom tot bij u komt, is het eerlijke antwoord dat u moet geven, we weten niet wat de oorzaak is van uw probleem.
Nee, dus we weten inderdaad niet precies wat de oorzaak is. We leren er natuurlijk wel steeds meer en meer over.
Ja.
Dus we weten dat er waarschijnlijk heel veel verschillende factoren zijn die een rol spelen.
Ja.
En dat het een combinatie van heel veel kleine dingen is, dat maakt dat iemand last krijgt.
En betekent dat ook dat het bij de ene patiënt een andere oorzaak kan hebben dan bij de andere patiënt?
Ja, zeker en vast. En dat maakt het een heel moeilijke ziekte om te behandelen ook. Want geen enkele patiënt is hetzelfde.
Ja.
En er is zo'n grote variatie dat het allemaal heel complex wordt.
Wacht, ik zit nog een beetje te wringen met dat begrip syndroom. Is het een soort van negatieve diagnose? Zo van iemand komt met buikpijn en diarree. We gaan eerst kijken, is het een of andere bacteriële infectie? Nee, dat is het niet. Is het een ontsteking? Nee, dat is het niet. Is het darmkanker? Nee, dat is het niet. Ja, wat blijft er dan over? Het zal prikkelbare darmsyndroom zijn.
Dat is inderdaad heel lang het idee geweest. Hè? Maar een negatieve diagnose heeft ook een hele negatieve connotatie.
Ja.
En wat dat we eigenlijk...
Laat ons het noemen een diagnose bij eliminatie. Dat klinkt minder negatief.
Ja. Dus daar proberen we wel echt van af te stappen. En tegenwoordig gebruiken we wat dat we noemen een positieve diagnose. Wat dat wil zeggen, iemand moet voldoen aan de criteria, dus minstens 1 keer per week buikpijn, die link met de stoelgang. En dan gebruiken we eigenlijk een paar heel beperkte onderzoeken, een kleine bloedname, een stoelgangsonderzoek, om enkele grote ziektes uit te sluiten.
Ja.
Als dat negatief is, dan gaan we ervan uit, maken we een positieve diagnose.
Ja.
We zullen hier te maken hebben met prikkelbare darmsyndroom.
Ja. Maar als niet-medicus ga je ervan uit, een diagnose is een eerste stap naar therapie en naar genezing. Maar in het geval van een syndroom is dat dus niet zo. Met die diagnose ben je eigenlijk weinig, want we kennen de oorzaak niet. Als je de oorzaak niet kent, dan hoe begin je dan aan het oplossen van het probleem?
Nee, dat maakt het inderdaad een heel moeilijke situatie in een ziekte. Hè? Dus we kunnen die positieve diagnose stellen, dan hebben we een idee wat het is.
Ja.
Maar ook qua behandeling, we kunnen het niet oplossen.
Nee.
We kunnen het niet genezen.
Dus u moet ermee leven, beste meneer of beste mevrouw.
Wat dat we wel kunnen doen, is de symptomen verminderen. En dat is het voornaamste doel. Dat is de levenskwaliteit zo hoog mogelijk krijgen. Want het is niet omdat je ermee moet leren leven, dat je leven ook zodanig moet aangetast worden dat je geen levenskwaliteit meer hebt.
Ja. Want is dat zo? Mensen met prikkelbare darmsyndroom, er zijn patiënten waarbij dat vrijwel onleefbaar wordt?
Zeker en vast. We weten uit onderzoek dat het prikkelbare darmsyndroom echt een hele grote impact heeft op de levenskwaliteit. Soms zelfs nog groter als bijvoorbeeld mensen die suikerziekte hebben.
Ja.
Dus het is een aandoening die we zeker niet mogen onderschatten.
Ja. En het schijnt hebben vrouwen er veel meer last van dan mannen.
Dat klopt, inderdaad. Hoe dat precies komt, dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen.
ik ben geen arts, maar ik ga mij toch permitteren om mij een beetje als dokter op te stellen. Als iemand bij mij af zou komen met buikpijn en diarree, dan denk ik van ja, die kan best maar op zijn dieet letten. Letten op wat hij eet. Is dat ook iets wat een rol speelt in behandeling van prikkelbare darmsyndroom?
Dat kan zeker. Er zijn heel veel mensen die een duidelijke link aanvoelen tussen de voeding en symptomen.
Ja.
Dus inwerken op de voeding is bij veel mensen ook een heel goede manier om te behandelen. Maar dat zal niet voor iedereen de oplossing zijn.
Dus er is geen standaard dieet?
Nee, er is geen standaard dieet of oplossing die we kunnen gebruiken. Net omdat het zo'n verschillende populatie is, moeten we echt bij iedere patiënt gaan kijken wat is hier de beste behandeling.
Dieet is van belang, maar hoe bepaal je wat voor de ene patiënt het juiste dieet is en voor de andere patiënt als dat zo ver uit elkaar kan variëren?
Wat dat we voornamelijk doen, is tijdens een consultatie vragen of dat iemand zelf al opmerkt van is er een bepaalde link tussen uw voeding en klachten die je ondervindt. Op basis daarvan kunnen we vaak al veel zeggen van als iemand bijvoorbeeld uien eet en dan altijd last van heeft, ja, dan is het antwoord soms heel simpel, geen uien meer eten. Maar het is ook niet altijd even duidelijk. Soms merken mensen wel duidelijk dat ze last krijgen na eten, maar is het niet duidelijk waarvan. En dan kunnen we eigenlijk een soort van eliminatiedieet gaan gebruiken. En dat is op basis van FODMAPs.
FODMAPs. Wat zijn FODMAPs?
FODMAPs zijn...
Dat is een afkorting, veronderstel
ik. Dat is een complexe afkorting, ja. Dat staat voor fermenteerbare oligo, mono, disaccharide en polyolen.
Beste luisteraar, u moet dat niet kennen voor het examen. Maar ik ga u wel eens vragen om het nog eens opnieuw te zeggen.
Dus fermenteerbare oligo, mono, disaccharide en polyolen.
Saccharide, dat zijn suikers, hè?
Inderdaad.
En wat zijn polyolen?
Dat is ook een vorm, een component van bepaalde voedingsproducten.
Ja, ja, ja.
En we weten, die FODMAPs, dat zijn eigenlijk voedingsstoffen die niet goed verteerd worden in de dunne darm, waardoor dat die in de dikke darm terechtkomen.
Ja.
En dat daar eigenlijk de darmbacteriën feest kunnen vieren en die dat dan beginnen verteren, waardoor dat er eigenlijk lucht wordt vrijgesteld en vocht. Dat is bij iedereen zo, ook bij gezonde mensen.
Ja.
Maar mensen met een prikkelbare darmsyndroom en veel gevoeligere darmen, wat dat betekent dat zij veel heviger zullen reageren op die luchtproductie en op die vochtproductie.
Ja, en je gaat dus voedsel waar die dingen met die onuitspreekbare namen in zitten, ga je één voor één vermijden en dan uitzoeken wat precies de producten zijn die het meeste klachten veroorzaken.
Het is eigenlijk een dieet in drie fasen. Dus eerst gaan we een heel strenge fase doen, dat is ongeveer 6 weken, waarbij alle FODMAPs gemeden worden uit het dieet. Dat zijn zaken zoals tarwe, rogge, uien, knoflook. Dus dat is best een aanzienlijke lijst, wat geen eenvoudig dieet maakt.
Mm-hmm.
En na die 6 weken gaan we kijken, heeft iemand nog klachten, ja of nee? Als de klachten beter zijn, dan gaan we voorzichtig proberen om elke FODMAP één voor één opnieuw te testen. Om zo te ontdekken waar dat iemand last van heeft, om op het einde eigenlijk een gepersonaliseerd dieet te kunnen maken op basis van een specifiek voedingsproduct.
Ja. En krijgt u patiënten bij u waarbij blijkt dat het dieet geen invloed heeft, dat het iets anders moet zijn?
Jammer genoeg ook. Zo zijn er zeker ook patiënten waarbij dat dieet niet of onvoldoende effect heeft. En dan kunnen we gaan richting medicatie.
Medicatie? Hoe werkt dat dan? Want de oorzaak is niet bekend. Dus je kan toch niet op iets concreets gaan medicijnen voorschrijven?
Nee, dus we kijken echt naar symptomen. Waar heeft iemand het meeste last van? Is dat buikpijn? Is dat diarree? Is dat constipatie? En dan gaan we daarop inwerken eigenlijk. Voor diarree kunnen we bijvoorbeeld de bekende Imodium proberen.
Ja.
Voor constipatie kunnen we laxeermiddelen proberen.
Ja.
Het is vooral buikpijn dat vaak heel moeilijk te behandelen is en waar dat we bij veel mensen terechtkomen eigenlijk bij antidepressiva.
Ah, ja.
En dat heeft helemaal een heel slechte connotatie natuurlijk. Maar we geven dat niet omdat we denken dat het tussen de oren zit of dat mensen depressief zijn, maar puur omdat we weten dat die medicatie eigenlijk ook op de darmen inwerkt. En daar gaat zorgen dat de pijn, geleiding, het pijngevoel van de darmen wordt aangepast. Dus de dosissen die we daarvoor geven zijn ook veel lager, typisch, als bij depressieve mensen. Maar ja, het is natuurlijk wel een antidepressivum, wat dat het voor veel mensen wel moeilijk maakt om te aanvaarden. Of psychotherapie.
Psychotherapie?
Ja.
Voor de darmen?
Ook zeker, omdat we weten, er is een heel belangrijke link tussen onze darmen en onze hersenen. En we weten dat bijvoorbeeld stress heeft een heel grote invloed op onze darmen.
Oké.
Bij iedereen, ook gezonde mensen. Als iemand stress heeft...
Krijgt dat diarree van.
Voilà. En alleen, jammer genoeg, bij mensen met prikkelbare darmsyndroom is dat soms nog meer uitgesproken. Waardoor dat als die stress hebben, dat de darmen echt volledig ontregeld geraken.
Ja, dat zou aanleiding kunnen zijn om dat probleem niet helemaal ernstig te nemen. Hè? Van ja, het zit in uw hoofd. Het is, dat zit heel dichtbij. Het is een ingebeeld, enfin, dat wil ik nu niet gezegd hebben, maar het zit in die sfeer. Hè? Van, ja, we nemen het niet helemaal serieus.
Jammer genoeg is dat hoe dat er heel lang over gedacht is. En is jammer genoeg ook iets dat ook bij veel mensen heerst.
En het is ook waar. Het zit ook voor een stuk in het gevoelsleven.
Stress speelt zeker een belangrijke rol, maar gaat nooit de enige oorzaak zijn. Het is niet omdat iemand stress heeft dat maakt dat het prikkelbare darmsyndroom heeft. Er gaan altijd nog andere zaken meespelen. Ja.
En dat zou ook wel eens een vicieuze cirkel kunnen zijn. Want je hebt voortdurend buikpijn en diarree. Je maakt je grote zorgen over wat dat zal wel darmkanker zijn. Daar krijg je stress van. Van die stress krijg je buikpijn en diarree en je bent vertrokken.
Inderdaad. Dus dat is een groot probleem bij veel mensen. Dat ze vastkomen te zitten in een vicieuze cirkel. Ja. En er eigenlijk alleen niet meer uit geraken. Ja.
Is dat een deel van uw werk? Van mensen gerust te stellen? Van nee, darmkanker is het echt niet. Wees maar gerust.
Wel, dat is inderdaad heel belangrijk, hè? Dat we inderdaad de mensen kunnen geruststellen van kijk, hè, we weten het prikkelbare darmsyndroom is geen darmkanker, geeft ook geen verhoogde kans op darmkanker. Maar dat neemt niet weg dat het wel een grote invloed kan hebben op uw leven.
Ja. U doet onderzoek naar dit probleem en we weten dat dus de oorzaak onbekend is, maar is er perspectief op het vinden van... een oorzaak of de verschillende oorzaken, want het is een syndroom?
Goh, we weten al dat er verschillende factoren zijn die meespelen. Zoals bijvoorbeeld de darm die overgevoelig is bij mensen met prikkelbare darmsyndroom. We weten dat de doorlaatbaarheid van de darmen bij sommige mensen is aangetast. We weten dat onze darmflora een belangrijke rol spelen.
Ja.
Dus er zijn wel heel veel kleine dingen en naar al die zaken gebeurt wel veel onderzoek, inderdaad.
Ja. U heeft daar een doctoraat over gemaakt, hè?
Ja.
Waarin, vind ik ook een beetje grappig, waarin u bestudeert de adem en de darmgassen, in de volksmond noemen we dat scheet, van patiënten en van gezonde mensen met elkaar vergelijkt. En er zit verschil op, hè?
Ja, dus dat hebben we inderdaad. Dat is heel interessant dat we dat hebben kunnen vinden. Dat we echt zien dat er een duidelijk verschil is tussen de uitgeademde lucht, dus de adem van mensen met prikkelbare darmsyndroom en gezonde mensen.
Ja, en daar kan je door de diagnose stellen. Daar zit een testmogelijkheid in.
Dat is wat we hopen, ja. Dat dat in de toekomst zou kunnen, maar momenteel bestaat dat nog niet.
Ah ja, oké. Maar al bij al, niet zo goed nieuws. Prikkelbare darm, veel mensen hebben er last van. En we weten er nog te weinig van om het fundamenteel op te lossen.
Nee, dat klopt. Dus dat is inderdaad heel jammer. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we ook focussen op het feit... dat we de symptomen wel beter kunnen maken bij de meeste mensen. En dat we het dan misschien niet kunnen genezen, maar dat we wel het leven goed en oké kunnen maken.
En beter maken betekent dat symptoomvrij? Of?
Bij sommige mensen lukt dat inderdaad symptoomvrij. Bij andere mensen zal het nooit lukken om symptoomvrij te zijn, maar wel in die mate dat iemand gewoon normaal kan functioneren.
Oké. Dr. Kathleen van Malderen, dank u wel.
Graag gedaan.